Gemeente, namens de kerkraad zijn er nog de volgende mededelingen. Morgen vieren we het kerstfeest met de kinderen. Iedereen is dan ook weer van harte welkom. De aanvang is 10:00. Bij de inzameling van de gaven is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de eigen evangelisatie. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 146, vers 1 en vers 5. Prijs de Heer met blijde galmen. En ook vers 5. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Psalm 146, vers 1 en 5. Vanmiddag belijden we het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we dan Psalm 145, het derde vers. Daarna openen we de Heilige Schrift en lezen we 2 gedeeltes. Allereerst Lucas 2, vers 15 tot en met 20. En vervolgens 2 Korinthe 9. Dus we belijden het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen Psalm 145, vers 3. En we lezen Lucas 2, vers 15 tot en met 20 en 2 Korinthe 9.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Verwacht de opstanding uit de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef, en het kindje liggend in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij allen bekend het woord dat hun van dit kind gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgene gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden al tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Dan gaan we verder bij 2 Korinthe 9. Want Want van de bediening die voor de heilige geschied is, is mij onnodig aan u te schrijven. Want ik weet van uw bereidwilligheid, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Achaïe van over een jaar bereid is geweest en de ijver van u begonnen heeft er velen verwekt. Maar ik heb deze broeders gezonden, opdat onze roem die wij over u hebben, niet zou ijdel gemaakt worden in deze delen. Opdat, zoals ik gezegd heb, gij bereid mag zijn. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij, omdat wij niet zeggen gij, beschaamd worden in deze vaste grond der roeming. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat ze eerst tot u zouden komen en voorbereiden uw tevoren aangediende zegen, opdat die gereed zijn, al zo als een zegen en niet als een gierigheid. En dit zeg ik, wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. En ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u, opdat gij in alles altijd alle genoegzaamheid hebbend, tot alle goed werk overvloedig mag zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft gestrooid, hij heeft de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft in de eeuwigheid. Maar die het zaad aan de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijs. En vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten van uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddanigheid, welke door ons werkt, dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek van de heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Omdat zij door de beproeving van deze bediening God verheerlijken, over de onderwerping van uw belijdenis onder het evangelie van Christus, en over de goeddadigheid van de mededeling aan hen en aan allen. En door hun gebed voor u, welke naar u verlangen om de uitnemende genade Gods over u, de Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit de tweede schriftlezing, namelijk 2 Korinthe 9 en daarvan vers 15. En ik lees u dat vers nog een keer voor. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar voor we daarna luisteren, bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst, om de opening van zijn woord en om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, U die de tijden omspant, U die de eeuwige God bent, de alziende, U geeft in uw goedheid dat we opnieuw bij elkaar mogen zijn, dat de deuren van uw huis weer open gingen en dat we hier opnieuw bij elkaar zijn om uw komst, Heer Jezus Christus, naar deze aarde te herdenken. En daarvoor komt u alle lof en alle eer en alle dank toe. Want die komst hebben wij niet verdiend. Als wij zien op onszelf en op onze zonden. Maar u bent van eeuwigheid bewogen. U hebt uzelf gegeven aan een wereld verloren in schuld. En heren, dat staat centraal vanmiddag. Dat u gegeven hebt. En daarin belijden we wat we net zongen. U bent de verbondsgod die goed en vriendelijk is en weldadig bent. De God die barmhartig, mild, langmoedig en genadig is. En Heere, dat hebt u toch in bijzonder laten zien in de gave van uw Zoon. In de kerstnacht in Bethlehem. Heere, leer ons met heel ons hart het wonder van uw gave. Maar leert u ons ook waarom dat nodig was. En daarvoor hebben wij het licht van uw geest nodig. Want zonder dat licht dan zien we het niet. En zonder uw geest leven we ook niet bij uw gave en van uw gave. Heere, open daarom uw woord voor ons hart. En opent u ons hart voor uw woord. Leid ons en verlicht ons door uw Heilige Geest. In luisteren. En in spreken, want zonder uw hemels licht kunnen wij niet. En wilt u dan in deze dienst alles wegnemen wat ons hinderen kan om uw woord te horen? Geeft u leven in ons hart. Voor het eerst, als we nog een hart hebben dat dood is in zonde en in misdaden, zoals we geboren worden. Maar geeft u ook leven elke dag opnieuw, zodat we veranderd worden naar uw beeld. En daardoor ook tot zegen kunnen zijn voor de ander, voor de naaste om ons heen. In onze omgeving, op ons werk, in onze buurt. Of voor onze broeder of zuster die naast ons zit. Heere, geef dat we in deze dienst, of als we thuis meeluisteren, rust mogen vinden. Niet alleen rust van onze dagelijkse bezigheden, omdat het een feestdag is. Maar boven alles rust in u, de Heere Jezus Christus. Want misschien is het zo dat ons hart tot op de dag van vandaag gesloten is voor u. Maar breekt u er maar doorheen. Geeft u een open hart vanuit de hemel. Een hart dat u lief heeft en dient en volgt. En open onze ogen voor uw onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus Christus. Heere, leert u ons ook in dankbaarheid leven. Dankbaarheid van uw gave. En dat we door mogen geven van wat u gegeven hebt. Wij bidden u op deze gedenkdag in het bijzonder voor uw kerk wereldwijd. En dan denken we ook aan uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt omwille van het geloof. Broeders en zusters die ook op kerstdag samenkomen, maar dat moeten doen met gevaar voor eigen leven. Heere, wilt u zich over hen ontfermen? En geeft u hen in het bijzonder uw genade. Wees een vurige muur om broeders en zusters die in het geheim samenkomen en zelfs bang moeten zijn voor de overheid. Heere, wij bidden u ook voor uw volk Israël. Deze dagen horen we veel over Bethlehem, over Judea, over het volk dat u hebt lief gehad. We horen over de Messias van Israël. En via dat volk is uw woord toch ook bij ons gekomen. En is uw zoon tot ons gekomen. Maar het blijft uw volk. En Heere, dan zijn er in dat volk nog zoveel die u, Heere Jezus Christus, niet erkennen als de gekomen Messias. Wilt u wonderen doen? Werk onder uw volk met kracht. Er liggen toch nog beloften voor Israël in uw woord, die nog op vervulling wachten. Heere, geef dat wij, christenen uit de heidenen, die bij Israël zijn ingeënt, dat wij een voorbeeld zullen zijn voor hen, om hen tot jaloersheid te verwekken, tot hun bekering. Wees u ook met de kerk in ons land, ook met de kerken waartoe we behoren. Geef er uw zegen. En wilt u ons bewaren bij uw woord. Gedenk ook onze zusterkerk in Naarden die vandaag een beroep heeft uitgebracht. Heere, wilt u daar ook in bijzonder uw zegen over schenken. En geeft u onze broeder Droger ook het licht en de wijsheid om een beslissing te nemen die u wel behaaglijk is. Heere, wees u ook met ons hier in deze dienst. Helpt u, geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest als u uw woord verkondigen. Weest u met ons, zowel in het luisteren als in het spreken. En houdt u de boze op een afstand, zodat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. Zegen ons zingen. Zegen de gaven die we mogen geven aan uw dienst. En wees ook met een ieder die een taak heeft. Denk aan onze koster, de organist, zij die op de kinderen passen. Mag alles in deze dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij vragen u dat om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heer en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En daarna zingen we als inleiding op de preek uit Psalm 112. Die wordt ook geciteerd in 2 Korinthe 9, zoals we dat net hebben gelezen. Vandaar dat we die psalm ook zingen. Psalm 112, vers 1, 3 en 5. Zingt, zingt de lof van het opperwezen en ook wel hem die steeds zich zal erbarmen. Hij strooit steeds uit aan alle zijden. Psalm 112, vers 1, 3 en 5 als inleiding op de prediking na de inzameling van uw gaven.
Thank you.
Laten we na de prediking zingen Psalm 116, vers 7 en vers 10. Psalm 116, vers 7 en 10 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, het is kerstfeest vandaag en zojuist hebben we, net als in elke kerkdienst, uw en jullie gaven ingezameld. De collecte. En wat heeft een collectezak nu eigenlijk met het kerstfeest te maken? Nou, op het eerste gezicht natuurlijk helemaal niets. Want op het kerstfeest vieren we dat God zo naar deze aarde is gekomen. Dat Jezus Christus is gekomen om zaligmaker te zijn van verloren mensen. En een collectezak, collecteren, ja, dat doen we gewoon. De dingen in de kerk moeten nu eenmaal betaald worden. En dat gaat in de kerk met collectezakken. Nee, dus een collectezak en het kerstfeest heeft op het eerste gezicht niets met elkaar te maken. Toch? Maar als we 2 Korinthe 8 en 9 op ons in laten werken, dan zou dat toch zomaar eens anders kunnen liggen. Vervang het woordje collecte maar eens door gave. En dan komt het verband met het kerstfeest dat we vandaag vieren misschien al een stukje dichterbij. Want waar gaat het om met kerst? Inderdaad, dat God zijn Zoon heeft gegeven. En gemeente, vanuit 2 Korinthe 8 en 9... komt er een boodschap tot ons dat er een verband is tussen wat wij geven en wat God geeft. En daarom luisteren we op deze eerste kerstdag in de middagdienst naar 2 Korinthe 9, vers 15. Want Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En we vatten de boodschap van de tekst en het tekstverband samen onder het thema Gods onuitsprekelijke gave. En dan gaat het vanmiddag om 2 dingen. In de eerste plaats geven van Gods gave. En in de tweede plaats leven van Gods gave. Dus Gods onuitsprekelijke gave. Geven van Gods gave en leven van Gods gave. Eerst het eerste, geven van Gods gave. Gemeente, het gebeurt niet vaak dat Paulus geen woorden kan vinden. Maar hier in de tekst gebeurt het wel. Hij weet niet hoe hij erover spreken moet. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Onuitsprekelijk, dat wil zeggen, ik kan er geen woorden voor vinden, gemeente van Korinthe. Ik weet niet precies hoe ik het zeggen moet. Nou, dan moet het wel om iets heel bijzonders gaan. Iets waarvan je inderdaad sprakeloos wordt. Iets dat zo overweldigend is dat je er inderdaad geen woorden voor kunt vinden. Misschien heb je dat ook wel eens gehad. Het was een lange klim daar in de bergen in Zwitserland. Maar toen je boven op die top was en het uitzicht zag en de pracht van de natuur, toen zei je, wauw, daar heb je helemaal geen woorden voor. En als je die ervaring later wil vertellen aan anderen die er niet bij waren, dan zeg je, ik kan het eigenlijk niet goed zeggen. En je pak je mobiel er nog eens bij om die prachtige foto's te laten zien. Maar dat lukt je niet. Je ervaring is niet goed vast te leggen op een foto. Daar moet je bij geweest zijn. Het is onuitsprekelijk. Of, een ander voorbeeld, vaders. Toen je voor het eerst met je kind in je armen stond. De bevalling was achter de rug. Het is goed gegaan. En nou kijk je naar je kind. Overweldigend Wat je dan voelt, daar heb je geen woorden voor. Onuitsprekelijk. Nu, dat bedoelt Paulus hier. Dat is bij Paulus ook het geval. Hoge tonen van aanbidding klinken er in de tekst. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Maar waar heeft Paulus het dan over? Want als we goed kijken, dan staat de tekst in een hoofdstuk. Hoofdstuk 9, dat gaat over iets heel praktisch. Over het geven van gaven. En eigenlijk hoort hoofdstuk 8 daar ook helemaal bij. Dat is één geheel. Twee hoofdstukken lang schrijft Paulus over, ja, over een collecte. We kunnen zelfs zeggen, het is het hart van de brief. Maar als hij dan indringend over de inzameling van gaven heeft geschreven, dan houdt hij bij wijze van spreken zijn pen even in. En welke woorden van overweldiging moet hij nu gaan schrijven? Gods gaven. Daar zijn geen woorden voor. Dat is pas echt onuitsprekelijk. En dat schrijft hij dan ook maar op. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Ja, Paulus schrijft over de inzameling van gaven. Over de collecte. Maar kennelijk heeft die inzameling alles te maken met Gods gaven van zijn zoon in de kerstnacht in Bethlehem. Waarom schrijft Paulus eigenlijk aan Korinthe twee hoofdstukken lang over een grote inzamelingsactie? Wil hij zelf graag geld zien? Vindt hij dat het wel tijd wordt dat hij beter betaald wordt voor zijn zendingswerk? Nee, zeker niet. Dat lastenpraatje was trouwens wel in Korinthe rondgegaan. We kunnen dat lezen in de eerste Korinthebrief. En wat moet dat Paulus zeer gedaan hebben? Ze vertrouwen me niet. Ze denken dat ik voor mijn eigen portemonnee aan het werk ben. En dat doet extra pijn omdat hij zo'n goede band met de gemeente van Korinthe heeft. Paulus heeft veel zegen gezien op zijn werk in Korinthe, die grote handelsstad in het zuiden van Griekenland. Anderhalf jaar heeft hij er gewerkt en daarna is hij weer verder gegaan. Maar dan komt dat moeilijke moment dat Paulus hoort van die lasterpraat die rondgaat in Korinthe. Ja, je hoort ook van heel veel misstanden in de gemeente van Korinthe. Zonde. En wat doet hij dan? Zegt hij dan, nou laat die gemeente maar zitten. Daar is geen eer meer aan te behalen. Nee, integendeel. In bewogenheid en in liefde schrijft hij 4 brieven aan Korinthe. En van die 4 brieven staan er 2 in onze Bijbel. De tweede en de 4de brief. De eerste 2 brieven, dus een onbekende brief en daarna het boek 1 Korinthe zoals wij dat kennen. En de brief die daarop volgt, de zogenoemde tranenbrief, die wij ook niet meer hebben. Die 3 brieven missen hun uitwerking niet. Want Paulus hoort op een gegeven moment, via Titus, van het berouw van de Korintiërs. En dan gaat hij opnieuw schrijven. De 4de brief. Dat is de brief die we vanmiddag voor ons open hebben liggen. 2 Korinthe. En zoals bij al Paulus' brieven, is het een brief die precies gepast is op de situatie van de gemeente van Korinthe. Paulus bedrijft in zijn brieven altijd, en ook in deze brief, pastoraat op afstand. Helemaal toegespitst op wat er daar speelt. En je hoort het hart van de apostel er als het ware in kloppen. 2 Korinthe is een hele persoonlijke brief geworden. Eerst verdedigt Paulus zijn apostelschap. Maar omdat de verhoudingen inmiddels weer goed zijn, durft Paulus in het hart van de brief een heel concreet thema aan te snijden. Hij spoort de gemeente van Korinthe aan om gaven in te zamelen voor de gemeente in Jeruzalem en Judea. Want die joods-christelijke gemeenten in Jeruzalem en Judea zijn in grote nood. Die gemeenten zijn vervolgd, dat kunnen we lezen in Handelingen 8. Joden die in de Heer Jezus zijn gaan geloven als de gekomen Messias, die worden door de familie buitengesloten. Ze verliezen hun werk. Elke vorm van sociale hulp is voor hen onbereikbaar geworden. En daarbovenop komt nog een grote hongersnood. Dat blijkt uit Handelingen 11. Kortom, de Joodse christenen zijn in grote armoede terechtgekomen. En als Paulus dat hoort, dan wijst hij de zendingsgemeente, zoals Korinthe, op hun taak. Jullie moeten de moedergemeente van jullie in Jeruzalem, in Judea, helpen. En aan het begin van 2 Korinthe 8 zegt Paulus: gemeente van Korinthe, kijk nu eens naar die gemeente in Macedonië. Die stel ik even voor jullie als voorbeeld. Dat is echt niet voor te stellen. Die mensen in Macedonië die leven echt in grote armoede. Maar ze vroegen me: mogen we alstublieft ook meedoen met de collecte voor de gemeente van Jeruzalem? En dat hebben ze gedaan. Boven vermogen, staat er in vers 3. Ondanks hun grote armoede zijn de gemeenten in Macedonië zeer vrijgevig geweest. Paulus is er nog steeds beduust van. Want die Macedoniërs, die hebben aanzienlijk meer gegeven dan van hen verwacht kon worden. Maar waar zit nou precies het geheim van dat geven? Nou, het geheim, dat is Gods genade. Kijk maar in hoofdstuk 8, vers 1. Voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Gods genade leidt tot geven. Ja, de liefde tot Gods gave leidt tot geven. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 8, vers 5: zij gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Daar ligt het geheim. Het is geven vanuit de geloofsband met Gods grote gave, Jezus Christus. Hij is namelijk Gods gave. Hij is Gods geschenk in de kerstnacht. En die gave van God zet al ons geven in een heel ander perspectief. Want als je geeft vanuit Gods gave, dan is het geen geven om er wat mee te worden. Dan is dat geen geven om er later weer eens wat voor terug te krijgen. Nee, dat kan niet meer. Als we Gods gave hebben leren kennen, dan geven we uit liefde. En daarom gaat het Paulus niet in de eerste plaats om de portemonnee van de Korintiërs, om hun geld. Nee, hij doet een beroep op hun hart. En gemeente, dat is nog steeds zo. Net voor de preek zijn uw en jullie gaven ingezameld. En dan gaat het er niet om of u veel of weinig geeft. Maar dan gaat het om uw hart. Dat staat ook in hoofdstuk 9, vers 7. Een ieder doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid, dat betekent niet uit tegenzin of uit nooddwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. Gods grote gave in zijn zoon aan de Korintiërs verplicht hen als het ware om ook vrijmoedig te geven aan broeders en zusters. Ja, in die gemeente was dat al eerder van plan geweest. Ze hadden al eerder plannen om gaven in te zamelen voor de gemeente in Judea en Jeruzalem. Maar Paulus zegt: doe nu ook wat je voorgenomen hebt. En doe het van harte. Doe het vanuit het geloof in de Heer Jezus Christus. Paulus zegt dus niet, nou gemeente van Korinthe, strijk nog eens met je hand over je hart. Hij roept niet op tot een soort algemene liefdadigheid. Nee, als zij gaven geven, dan moet dat voortkomen uit hun liefdesband met Gods grote gaven. Met de liefdesband tot de Heere zelf. En daarom gaat het er ook niet om of je arm of rijk bent. Maar het gaat om de vraag of je hart is geopend door de Heere. Want een geopend hart is niet minder dan een wonder. Dat is een krachtig werk van de Heilige Geest. Want als die mijn hart opent, dan laat hij me zien wie ik zelf ben. En dat ik van huis uit gedreven word door egoïsme. En dat mijn hart van nature gesloten is voor God, maar ook voor mijn naaste. Maar als de Heilige Geest mijn hart opent, dan laat hij ook zien wie God is. In zijn genade, in zijn ontferming. Ja, dan geeft hij me ogen van het geloof om te zien op zijn grote gave, het kind van Bethlehem. En die gave, die is zo groot, die is onuitsprekelijk. En als je die gave kent met je hart, ja, dan ga je vanuit dat geopende hart ook geven aan een ander. Kijk maar hoe Paulus dat schrijft in hoofdstuk 8, vers 9. Want ge weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Paulus zegt, als het gaat over arm en rijk, dan weten jullie het toch, gemeente van Korinthe. Jullie waren toch zelf ook arm, geestelijk arm. En je bent toch alleen maar rijk door Gods onuitsprekelijke gave. Dat is het evangelie van Jezus Christus. Ook voor ons. Hij was eindeloos rijk bij zijn Vader in de hemel. Maar hij wilde naar deze aarde komen om arm te worden. Om mensen te redden uit de diepe armoede van de zonde. Om hun schuld kwijt te schelden. Om hen rijk te maken. Door zijn offer. Door met zijn bloed de schuld van al zijn kinderen te betalen. Zodat ze vrij zijn. En rijk. In zijn kersttoespraak zei koning Willem-Alexander vanmiddag dit. Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Geluk komt plotseling als een geschenk uit de hemel. Nou, de koning doelde op aards geluk, dat weet ik. Maar als we zijn woorden naast de tekst leggen, dan is geluk, werkelijk geluk, inderdaad een geschenk uit de hemel. Want wat is echt geluk? Ik moet zeggen, wie is echt geluk? Jezus Christus, de zaligmaker. En nee, dat laat zich niet afdwingen. En hij kwam ook niet gedwongen. Hij kwam vrijwillig. Maar hij komt wel als een geschenk uit de hemel. Als Gods onuitsprekelijke gave. Daarvan schrijft Paulus als eerste. Gode zij dank. Gemeente, we hebben een vrijgevige God. En daarom worden wij ook opgeroepen om ruimhartig te geven vanuit Gods gave. En dan komt de tekst heel dicht bij ons hart. Want dan is de eerste vraag niet: hoeveel heb je nou gegeven zojuist? Maar dan is de eerste vraag: ken je die genade van God nu ook? Ken je Gods grote gave nu ook, persoonlijk, in je leven? Ken je zijn zoon? Want als je dan je gave geeft aan anderen, dan komt dat ook voort uit genade. Genade van God. Of zit je hand nog op de knip? Zie je geen nood bij je broeder of zuster die in de zorgen zit? Heb je dan nog nooit ontdekt dat je zonder Gods genade zelf ook arm bent? Heb je Gods gaven dan niet nodig? Ken je de Heer Jezus Christus dan niet? Houd je daarom je hand gesloten als er een gave van je gevraagd wordt? Gemeente, dat is geen best teken als dat bij ons zo is. Want die twee dingen horen echt bij elkaar. Een geopende hand door Gods genade. Een geopend hart door Gods genade en een gulle gevende hand. Kijk maar in vers 9 van hoofdstuk 9. Daar citeert Paulus die psalm die we net gezongen hebben, psalm 112. In die psalm gaat het over een man die de Heere lief heeft en dient. En daarom geeft hij zijn gaven royaal aan de armen. Letterlijk staat er in die psalm, hij strooit het uit. Alsof hij zijn portemonnee zo ondersteboven kiepert. Psalm 112 zegt, dat geven heeft waarde tot in de eeuwigheid. Want dat geven is een werk van de Heilige Geest. Dat geven komt voort uit de band met Gods gaven. En daarom, als jij leeft uit de rijkdom van Jezus Christus en uit het wonder dat Hij wilde komen in de kerstnacht, dan betekent dat ook iets voor je kijk op de ander. Op je broeder en zuster in nood. Sterker, blijkbaar heb je Gods genade pas echt begrepen als je via je gaven genade toont aan de naaste die dat nodig heeft. En daar word je niet armer van. Integendeel. Van geven vanuit Gods gaven word je rijker. Want God vermenigvuldigt het. Probeer het maar eens. Veel geven als een genadig voorrecht. Daar word je echt rijker van. En trouwens, als de Heer Jezus Christus mijn eigenaar is, als ik met alles wat ik heb en ben zijn eigendom ben, dan kan ik ook geven van wat Hij mij zelf gegeven heeft. En dan gaat het niet alleen om geld, maar dan gaat het ook om mijn talenten en om mijn tijd. En daar hoef je geen miljonair voor te zijn. De Heer vraagt eenvoudig om vrijwillig Hem te dienen op die plaatsen en van die gaven die ik van Hem gekregen heb. En gemeente, dat kan dus altijd en overal. Weet u wat zo bijzonder is? De gaven van de Korintiërs, die ze gaan geven aan hun Joodse broeders en zusters in Jeruzalem, dat zal bij die gemeente in Jeruzalem ook een verlangen wekken om hun broeders en zusters uit de heidenen te ontmoeten. Waarom? Wel, die Joodse christenen die zullen ontdekken dat ook de heidenchristenen leven uit Gods genade en uit zijn onuitsprekelijke gaven. Die Joodse christenen zullen de Heere prijzen om wat ze zien in de heidenchristenen. En daarom leidt het geven vanuit Gods gaven ook tot eenheid tussen Jood en heiden. En daar is Paulus vol van. En nadat hij dan opgeroepen heeft om te geven van Gods gaven, schrijft hij in één zin een loflied om ook te leven uit Gods gaven. En dat brengt ons bij het tweede: leven van Gods gaven. Als wij iets krijgen wat zo mooi is en waar we zo blij mee zijn, dan vertellen we dat aan iedereen. Dan zijn we er helemaal vol van. En dan zien anderen ook dat je er echt blij mee bent. En dat heb jij misschien ook wel eens gedaan. Dat je een cadeau krijgt wat je helemaal niet verwacht had. En toen vertelde je het aan iedereen. Thuis, op school, tegen je vriendjes en vriendinnetjes, tegen de juf of meester. Vandaag gaat het over het allergrootste geschenk. God geeft met kerst zijn onuitsprekelijke gave in Bethlehem. We hoorden dat vanmorgen. Hij geeft die gave niet in een mooi paleis, maar in een stal. Daar ligt Gods gave in een kribbe. In een voerbak voor de beesten. En waren er toen ook mensen die daar ontzettend blij mee waren? Die er eigenlijk geen woorden voor konden vinden om hun blijdschap te uiten? Ja, die waren er. Het waren er niet veel. Ze waren ook niet heel rijk en heel belangrijk. Ze zaten buiten, in het open veld. En een vuur was het enige licht in de nacht. Ze hielden de wacht over hun kudde. De herders. We hebben er zojuist van gelezen. Maar plotseling verschijnt er een fel licht. Een engel van God komt naar de herders toe. Ze zijn hevig geschrokken, maar de engel zegt: vrees niet. Wees niet bang. Want ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dat is voor de herders zo'n geweldige, heerlijke boodschap, dat ze er helemaal vol van raken. Ze weten het, dit is Gods gave. Hoe weten ze dat? Nou, dat horen ze en dat zien ze. Want opeens verschijnen er nog 10.000 engelen. Ze zingen en ze loven God. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Ja, en dan gaan de herders naar de stal. En dan zien ze dat het precies is zoals de engel gezegd heeft. Daar ligt Gods gave. In een kribbe. En weet je wat ze dan gaan doen? We hebben dat net gelezen. Ze gaan overal vertellen wat ze gehoord en gezien hebben van dat kind. Ze gaan het stadje Bethlehem in. En ze raken er niet over uitgepraat. De Messias is gekomen. De zaligmaker. En hij is gekomen om ons te verlossen. En helemaal aan het einde van het kerstverhaal staat er dan in vers 20. En de herders keerde wederom verheerlijkend en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Ze verheerlijken God. Ze raken er niet over uitgepraat. Want het geschenk, de gave die God gegeven heeft, is zo groot en zo rijk. Het is zijn zoon. Het is de zaligmaker. Je hoort de herders als het ware zingen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Ja, dat schrijft Paulus. Gode zij dank. Paulus dankt zijn God. Niet alleen voor de gave die de Korintiërs gaan geven aan de arme gemeente van Jeruzalem. Daar is hij ook blij mee. Maar toch, die gave uit de gemeente van Korinthe en Macedonië, die gaven die zijn na te tellen. Bij die gaven kun je aan het einde precies vertellen hoeveel er gegeven is. Maar in de tekst staat dat Paulus de Heere dankt om een gave die onuitsprekelijk is. Met andere woorden, die gaven kun je niet tellen. Daar zijn gewoonweg geen woorden voor. En dan moet het dus om meer gaan dan alleen een liefdegave van broeders en zusters voor elkaar. Het gaat om iets veel groters. Een gave die voortkomt uit Gods eeuwige gedachte van vrede. Gedachte van genade. gedachten van ontferming voor zondaren tot op het bot. En daar dankt Paulus voor de bron van alle gaven. Van die gaven mag hij leven. En de gemeente van Korinthe ook. Leeft u er ook van? Leef jij ervan? Van Gods grote gaven. Leef je uit de Heer Jezus Christus, het kind van kerst? Of is er deze dagen door alles wat we met elkaar georganiseerd hebben en de gezelligheid die er is, en dat mag, maar is er daardoor geen plaats meer voor de Heer Jezus? Ja, dan begrijp je ook die verwondering en die dankbaarheid van Paulus niet. Gode zij dank. Danken. In de oorspronkelijke taal van de Bijbel staat daar het woordje charis. En dat woord dat gebruikt Paulus in hoofdstuk 8 en 9 10 keer. En charis heeft twee betekenissen. Allereerst betekent charis genade. En genade, jongens en meisjes, jullie weten dat inmiddels. Genade is iets, dat heb je niet verdiend. En dat krijg je toch. Genade, dat is hoe de Heere omgaat met zondaren die niets verdiend hebben. En zo wordt dat woordje charis, genade, gebruikt in hoofdstuk 8, vers 1. Maar charis heeft nog een betekenis. Het betekent ook dank. En zo wordt het in de tekst gebruikt. Dan gaat het om de reactie van iemand die Gods genade gekregen heeft. En als je genade van God ontvangt, dan kan het niet anders. Of er volgt dankbaarheid. En door die twee betekenissen van het woordje charis, weten we heel zeker dat genade en danken nooit los verkrijgbaar zijn. Genade en danken hoort helemaal bij elkaar. En daarom laat Paulus zijn oproep om genadig te geven uitlopen op een danklied op Gods onuitsprekelijke gave. En gemeente, voor die geloofsjubel is ook alle reden. Want door deze gave van God bouwt hij zijn kerk, zijn gemeente. Jezus Christus is gekomen, Hij de grote en de heilige God, God uit God, licht uit licht. Hij is gekomen in onze menselijke natuur, gewikkeld in doeken, in een beestenstal. Het is een gave van de God die in het evangelie zegt dat een ieder die in de Heer Jezus Christus, in deze grote gave van God gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want daarom heeft de Vader zijn Zoon gegeven. Daarom heeft de Zoon zichzelf gegeven. En daarom geeft de Heilige Geest leven door de Zoon. Deze onuitsprekelijke gave van God is de bron van het leven en van het geven. Het is duidelijk. Paulus wil de gemeente van Korinthe en vanavond ons brengen bij het hart van God. Dat wil de Heere ook vandaag. Iedere keer als de Bijbel, als Gods woord open gaat, wil Hij zijn hart laten zien. Aan wie? Aan mensen die hun hart van nature totaal gesloten hebben voor God. En toch wil God zijn hart laten zien. En Hij laat het zien in zijn Zoon. Gemeente, dat is niet alleen onuitsprekelijk, dat is ook onbegrijpelijk. Want als de Heilige Geest je ogen opent, je geestelijke ogen, en als Hij licht laat schijnen in je hart en als Hij laat zien wat er allemaal van binnen huist aan zonde, in gedachten, woorden en daden, dan zou het toch verdiend zijn dat de Heere niets meer zou geven. Dan zou het toch verdiend zijn dat de hemel gesloten zou blijven. Onze verlorenheid, onze ellende is zo groot dat als God niet geeft, dan moeten we voor eeuwig zonder Gods gave blijven. Maar Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Hij liet zijn schepsel niet los. Nee, gemeente, hij komt vanmiddag tot u en tot jou. Of je hier nou al heel je leven in de kerk zit, of je misschien voor de eerste keer bent. Hij is bewogen met een wereld verloren in schuld. En daarom gaf God niet alleen zijn grote gave, maar gaf die onuitsprekelijke gave ook zichzelf. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Die wereld van de zonde. Die wereld die onder de vloek ligt. Die wereld waarvan geestelijk niets goeds te zeggen valt. Die wereld waar ik met alles wat ik heb en alles wat ik ben helemaal bij hoort. Die wereld, die heeft God zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente van Oudekerk, gelooft u dat? Geloof jij dat? Gelooft u hem? Alleen door hem, door deze onuitsprekelijke gave, is er eeuwig zalig leven. En door het geloof begint dat leven al hier en nu. En daarom klinkt ook vanuit dit gedeelte de indringende boodschap: vlucht tot Gods grote gave, de Zoon van God, en blijf dicht bij hem. Want zonder hem is er geen leven, geen houvast, geen toekomst. Want Jezus Christus is niet alleen Gods onuitsprekelijke gave, maar hij is ook Gods onmisbare gave. Toch kan het zijn dat je hier zit en hiernaar zit te luisteren en dat je toch niet zo mee kan komen in die dankbaarheid van Paulus. Misschien zeg je wel, ja, ik herken het wel, toen de Heere mij aanraakte met zijn geest, toen zijn woord. Het leek wel alsof het alleen maar voor mij was. Toen ik voor het eerst met mijn hart mocht geloven dat Jezus Christus ook voor mij gekomen is. Ja, toen kon en toen wilde ik niet anders zingen dan: God heb ik lief. Maar nou zit ik hier met kerst in de kerk. En de Heere staat op zo'n grote afstand. Ik weet eigenlijk niet meer hoe ik bij de kribbe komen moet. En dan vliegt het me soms zomaar aan: heb ik Gods gave wel ontvangen? Heb ik me dat niet ingebeeld? Heb ik dat niet al te gemakkelijk aangenomen? Soms vliegt het me aan: is hij er eigenlijk wel? Ja, gemeente, zo kan het zijn. Maar dan klinkt toch vanmiddag met des te meer aandrang dit danklied van Paulus. Want de Heilige Geest heeft het in zijn hart gelegd. En die Geest is vandaag nog even bereidwillig om zijn onuitsprekelijke gave opnieuw voor u op te laten lichten. Hou daarom aan in het gebed. Bid om het werk van de Heilige Geest. Want Gods grote gave is gekomen en is gegeven. Het is kerst geworden. Ja, het is ook Pasen geworden. En Pinksteren. En wij vieren vandaag het kerstfeest na Pinksteren. De Heilige Geest is gegeven om jouw ogen voor het eerst of weer opnieuw te richten op Gods grote gave, die zichzelf heeft weggeschonken aan verloren zondaren. En daarom, uw of jouw zaligheid ligt niet vast in wat je denkt en in wat je voelt. Die ligt vast buiten uzelf. De zaligheid ligt vast in Gods onuitsprekelijk gave. De Heere Jezus Christus. En daarom naar Hem moeten toe. Voor het eerst of weer opnieuw. Zodat je weer mee kunt zingen met Paulus. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, deze onuitsprekelijke gave, die lag niet alleen in de kribbe van Bethlehem. Maar die hing ook aan het kruis op Golgotha. En daar verliet de Vader hem. En daar klonk geen stem meer van dankbaarheid. Daar was alleen maar duisternis. Die ik verdiend heb vanwege mijn zonde. En als we dat op ons in laten werken. Dan wordt de tekst een nog dieper danklied. Als je kijkt naar het kruis op Golgotha. En als je weten mag door het geloof. Dat dat de weg is voor u, voor jouw behoud. Dan zeg je het opnieuw. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want we krijgen het maar niet onder woorden gebracht. Alles wat we erover zeggen is maar gestamel. Er komt dan nooit een moment dat je zegt, nu heb ik genoeg gedankt. Nu heb ik genoeg aanbeden. Nee, de eeuwigheid zal nodig zijn om onze dank in overeenstemming te brengen met de waarde van Gods onuitsprekelijke gave. En als het goed is, geeft dat hier op aarde al een dankend leven. Een leven waarin je steeds maar weer geen woorden kunt vinden. Om je verwondering over Gods gave uit te spreken. Maar die gave is dan ook onuitsprekelijk. Misschien heb je hier op aarde niet eens zoveel bezit. Maar als je leeft vanuit Gods genade. Net als de Macedoniërs en de Corinthiërs. Als je leeft vanuit Gods gave. Dan is alles wat je bezit meer dan je hebt verdiend. Maar dan ben je ook veel rijker dan de mensen om je heen in deze wereld denken. Want dan mag je leven vanuit Gods gave, uit de rijkdom van de Heer Jezus Christus. Dan mag je leven uit zijn weldaden, zijn vergeving, zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid. Want zijn gaven zijn niet minder dan een fontein van alle genade. En als je mag leven uit die gave, dan mag je hem eenmaal zien. Van aangezicht tot aangezicht. En elke keer, als hier in de kerk de collectezakken rondgaan en wij onze gave inzamelen, denk dan maar steeds aan de Heer Jezus Christus, die zichzelf in de kerstnacht gegeven heeft. Om straatarmen zoals u, zoals jij, eeuwig rijk te maken. En ja, dan wordt de tekst een danklied. Een danklied dat de toon zet voor de eeuwigheid. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Genadige en trouwe Heere in de hemel, u willen wij hartelijk danken voor het woord van uw genade, van uw eeuwige goedheid, voor het rijke evangelie voor arme mensen. Heere, geef dat dit woord mee mag gaan, dat we het zullen overdenken. Leer ons omhoog te kijken naar u, Heere Jezus Christus, u die zoveel rijkdom verliet en arm wilde worden, om geestelijk arme zondaars rijk te maken van uw genade. Heere, geef dat we vanuit die gezindheid ook zullen omzien naar elkaar. Want het gaat toch om uw onuitsprekelijke gave. Leer ons vanuit u te leven. Werk daartoe met uw Heilige Geest. Heere, geef dat er niemand zal zijn die zonder u verder leeft. Maar dat we door de werking van uw Geest mogen leven uit u, Heer Jezus Christus, wiens komst we vandaag herdenken. Heere, gaat u met ons mee als we straks naar huis gaan. Wilt u in het bijzonder hen gedenken die daar alleen komen? Geef dat ze uw nabijheid zullen ervaren. Brengt u ons ook morgenochtend weer hier, als we het kerstfeest vieren met de kinderen van de gemeente. Helpt u daarin de kinderen en iedereen die daarin een taak heeft. Wilt u ook vergeving geven over alles wat in deze dienst niet was, naar uw heilige wil. En hoor ons, alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we tot besluit van deze dienst Psalm 89, vers 8. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8, tot slot. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.